luistert naar de Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
Het Afrikaanse continent telt maar liefst 54 onafhankelijke landen. Voor onze vaste luisteraars natuurlijk niks nieuws onder de zon, maar de vaak onbekende strijd voor onafhankelijkheid is allerminst bekend. Daarom is het weer tijd voor revolutie. Welkom bij deze tweede miniserie van de Afrikast over historische Afrikaanse leiders die op hun manier verandering teweeg hebben gebracht. Van decolonisatie, pan-Afrikanisme tot revolutie, maar ook over Afrikaanse hoogmoed. Eerder hoorde je ons over Kwame Nkrumah en Robert Mugabe. Vrij tragische verhalen, maar deze keer gaan we het hebben over de stichter van de regenboognatie, gevangene 46.664 Madiba, oftewel Nelson Mandela. Mijn naam is Juri Nortier en naast mij zitten weer altijd scherpe IJzer van Leeuwen. Hi.
Goedemiddag, ik heb er zin in weer.
Ja, Nelson Mandela, eindelijk een keer een positief verhaal of niet?
Ja, zover ik weet toch over het algemeen wel. Dus ik hoop deze keer geen gekke verrassingen tegen te komen.
Nou, iemand die ons altijd wel weer verrassingen kan brengen over verhalen is natuurlijk Thomas Overdijk. Hi Thomas.
Hi.
Jij bent docent politicologie aan de Radboud Universiteit. En mij verteld is dat je ook een afstammeling bent van een Zuid-Afrikaan. Klopt dat?
Voormalig president de Klerk, inderdaad een nazaat van. Dat is echt een heel ver verleden. Dus dat moet je goed zoeken. Maar het blijkt inderdaad wel zo te zijn als ik de stamboom moet geloven.
Oké, dus die de Klerk. Als ik zoek op de Klerk, dan zie ik... kom ik hier foto's tegen van Faf de Klerk, die met een WK rugby schaal in zijn hand en een opmerkelijke speedo staat. Maar dus de echte de Klerk,
de president de Klerk.
Dat weet ik niet, maar ja. Ik word er niet zo vaak mee geassocieerd. Sowieso met geen enkele...
Ja, ik zie geen overeenkomst.
Geen gelijkenis? Nee. Is dat misschien ook beter? Ik weet het niet.
Dat is in dit geval positief.
Oké, okay, mooi. Dat weet je niet.
Niet alleen een speedo helaas.
Nee, okay.
Maar goed dat je hier weer bent in ieder geval. Want we gaan het deze keer hebben over Madiba. Je hebt dus iets ergens van Zuid-Afrikaanse roots. Voel je daardoor ook meer verbonden met dit onderwerp?
Nou ja, president de Klerk was natuurlijk niet oorspronkelijk Zuid-Afrikaans. Ik denk dat het eerder andersom is. Voel ik me verbonden? Nee, niet per se. Wat ik zeg, het is echt een hele verre familie. Dus nee, eigenlijk niet. Maar... wel ontzettend interessant natuurlijk. Dat wel. In die zin wel verbonden. En daar gaan we denk ik vandaag over hebben.
Ja, voordat we ingaan op wie Nelson Mandela is en waar hij vandaan komt, heb ik een klein fragmentje waarin hij zijn eigen naam even wat meer toelicht.
When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, what is your name? I told him my African name, Godislas. She says, no, I don't want that one. You must have a Christian name. So I say, no, I don't have one. She says, you are from today, you are going to be Nelson. That's how I earned the name Nelson. Not given by my parents.
Eventjes een naam op iemand plakken. Jouw naam doet er niet toe. Vanaf nu heet jij niet Thomas, maar nu heet jij Hans.
Ja.
Is dit een beetje tekenend voor de omgeving waar Nelson Mandela in opgroeide?
Zeker, en ik ga de naam zelf niet proberen uit te spreken. Maar zijn naam vertaalde eigenlijk vrij letterlijk naar troublemaker. Wat ook wel grappig is, ironisch. Gezien zijn... Ja, nou ja, als we kijken naar zijn latere leven, zeker. En hij is met die naam geboren in 1918, Zuid-Afrika. In een koninklijke familie eigenlijk. Zijn overgrootvader aan zijn vaders kant was leider van het Tembu Koninkrijk. Zoals we dat zouden vertalen. Mandela die had in de Xhosa-samenleving niet zo'n hoogstaande positie als zijn overgrootvader. Zijn vader was dan wel nazaat van een monarch, maar geen directe opvolger, waardoor Nelson Mandela eigenlijk ook een minder hoogstaande positie had. Het gezin was ook, nou ja, leefde ook bescheiden leven als het ware. Ze sliepen op matten zonder kussens. Fornuis was een gat in de grond met gaas eroverheen. En Mandela die droeg als kind de afdankertjes van zijn vader.
Dat klinkt niet heel erg royaal, eerlijk gezegd.
Nee,
je noemde net
precies.
Dat hij van een koninklijke familie was, dus ik dacht, dat is iemand die met een zilveren... Lepo is opgegroeid, maar dat is niet het geval.
Nee, okay. Nee. Ja, wat ik zeg, hè, hij droeg afdankertjes van zijn vader. Hij liep rond met te grote broeken, waar hij dan als riem gewoon een stuk touw gebruikte. En daar reflecteert hij op in zijn memoirs ook. En, maar het was wel uiteindelijk het eerste kind van het gezin dat naar school ging. En op de eerste schooldag kreeg hij, wat we in dit fragment hoorden, de roepnaam Nelson. Want hij moest een christelijke naam hebben. Ieder kind die moest namelijk zowel een Engelse als een inheemse naam hebben. Ook omdat dat nou ja, voor veel mensen in koloniaal Zuid-Afrika gewoon veel makkelijker was. En zo zie je dat eigenlijk ook weer een stukje cultuur wordt uitgewist. Een stukje identiteit natuurlijk.
Ook door jou dus, omdat je niet probeert uit te spreken.
Ja, ik probeer dat uit respect niet te doen, want ik ben bang dat ik me ga verspreken.
Dat vond ik heel complex.
Ja.
Ik zou dat ook niet kunnen.
Nee, precies. Het is lastig. Nou, de vader van Mandela, en dan zien we hem toch wel misschien dat hij meer neigt naar zijn koninklijke achtergrond. Die stierf toen Mandela 9 was. En toen heeft zijn vader aan een hoogstaande figuur binnen de Tembu-samenleving gevraagd. Wil je alsjeblieft voor mijn zoon zorgen? En daarom verhuisde Mandela naar de hoofdstad van het Tembu-koninkrijk. The Great Place ook wel genoemd. En dat ligt in de Zuid-Afrikaanse provincie Oostkaap. Dat is vandaag de dag ook een heritage site. Omdat Mandela daar ook een rol heeft gespeeld. Het is een hele belangrijke tijd geweest in zijn leven. Hij werd namelijk onderdeel van een koninklijke familie. En dat was hij eigenlijk al een soort van. Maar nu ging hij echt meer terug naar die roots. En er was een regent daar. En die behandelde Mandela alsof het zijn eigen zoon was. En daar heeft Mandela naar eigen zeggen ook heel veel geleerd over deliberatie, over redenvoering. En waar hij ook zei van, ik heb altijd geprobeerd te luisteren wat iedereen in de discussie te zeggen had, voordat ik mijn eigen mening gaf. Dus hij bleef altijd een beetje op de achtergrond. En toen die zich zelfverzekerd genoeg voelde om te reageren, toen zei hij, vaak vertegenwoordigt mijn mening toch een beetje de consensus van wat ik in zo'n discussie heb meegekregen. En dat is ook wel tekenend voor hoe hij zich later opstelde. Dus nogmaals, die tijd, dat was echt een belangrijke tijd geweest in zijn leven. En toen is hij ook, omdat hij het zo goed deed binnen die samenleving, gevraagd om raadgever te worden voor de toekomstige koning Sabata. Hij is naar Karkbury gestuurd, naar een school daar, waarin hij een gouverneur Cecil Harrods tegenkwam. En dat was de eerste witte man die Mandela de hand zou schudden. En dat was de eerste dag op die school, was overigens ook de eerste dag dat Mandela schoenen droeg in zijn hele leven. En op 19-jarige leeftijd is hij verder gegaan met zijn onderwijs en is hij naar Fort Hare University College gegaan. Dat was op dat moment de enige zwarte universiteit in Zuid-Afrika. En daar heeft Robert Mugabe onder meer ook gestudeerd. Toen die in Zuid-Afrika woonde. Nou, Mandela die wilde eigenlijk ambtenaar worden. Hij wilde ambtenaar en vertaler worden, maar die ambitie was van redelijk korte duur, want zijn naam vertaalt zich naar troublemaker. En dat was hij daar ook wel. Hij zat bij een soort studentenraad. En tijdens zijn tweede academische jaar werd hij geschorst, omdat hij meedeed in een protest, omdat het eten op de campus van zo'n slechte kwaliteit was. En daar verzette hij zich tegen en toen werd hij dus geschorst. En toen keerde hij terug naar The Great Place. En toen kwam hij erachter dat ze daar een huwelijk voor hem hadden gepland. En daar had hij niet zo'n zin in. En toen is hij weggegaan, want hij dacht, ik heb al die nieuwe kennis. Ik weet meer over de wereld. Ik wil die kennis ook gaan gebruiken voor, misschien toch wat meer dan wat ik hier kan doen. En hij wilde ook niet onderdeel worden van dat geplande huwelijk. Dus toen is hij naar Johannesburg gegaan. En daar begon zijn politieke carrière een beetje. Althans, daar werden de zaadjes geplant voor zijn politieke carrière.
Hoe werden die geplant?
Nou, hij kwam Walter Sisulu tegen. Dat was toekomstig leider van de African National Congress. En die was daar een makelaar. Die introduceerde Mandela aan een praktijk, plaatselijk advocatenkantoor, waar hij zaken mee deed. En daar begon Mandela eigenlijk zijn loopbaan als advocaat. En het was een Joods advocatenkantoor. En Mandela die zag dat zijn Joodse collega's veel ruimdenkender waren dan veel mensen van de witte bevolking, als het vooral op het gebied van kwesties met betrekking tot racisme en segregatie. En op dit kantoor en bij Sisulu thuis kwam Mandela ook veel meer in aanraking met radicalere leden van de zwarte samenleving in Zuid-Afrika. Ook zwarte nationalisten die hij daar ontmoette. En begin jaren 40 zien we dat hij voor het eerst echt politiek wordt bij de ANC Youth League. Dus de ANC, dat is de African National Congress. Mm-hmm. Die zette die op zelf, de ANC Youth League, Mandela. En die tak die was veel radicaler dan de ANC. En het was ook het idee van het creëren van die Youth League was eigenlijk ook om de leiders die op dat moment bij de ANC zaten te vervangen met jongere, radicalere politici. Dus het was een soort van poging om toch een frisser stemgeluid binnen de ANC te brengen.
Eigenlijk dus om van binnenuit verandering binnen de partij, maar uiteindelijk ook binnen het land te creëren.
Ja, ja, want Mandela die was jonger dan veel van de leden in die partij. Hij had in ieder geval veel jongere ideeën en die wilde die ook in de praktijk toepassen op een of andere manier. En daarom startte die jeugdbeweging.
Hoe werden zijn misschien wat radicalere ideeën ontvangen?
Nou, dan moeten we ook denk ik echt kijken naar die politieke context op dat moment. Hij werd actief in 1944 op politiek vlak toen de ANC Youth League werd opgezet. En in 1948 brak de hel eigenlijk een beetje los in Zuid-Afrika. Want de Nationalist Party, dat was een Afrikanerpartij, die won de verkiezingen. En aan die verkiezingen mochten overigens alleen maar witte mensen meedoen in Zuid-Afrika. En die voerden dus het beruchte apartheidssysteem in.
Okay, dus even voor ons beeld. Mandela is niet opgegroeid in apartheid. Wel natuurlijk in een extreem verdeeld land. Maar ja. Apartheid is er pas sinds eind jaren 40.
Ja, dat moderne apartheidssysteem wat we vandaag de dag kennen uit Zuid-Afrika, wat overigens niet meer bestaat. Of ja, nou ja, nog steeds wel. We zien nog steeds een beetje.
Niet officieel meer bestaat.
Nee, het bestaat niet meer officieel, maar we zien het nog steeds een beetje in de praktijk. Maar dat systeem wat we toen herkennen, dat begon echt in 1948 nadat die Afrikaner Nationalist Party dus de verkiezingen won. En goed, dat zorgde voor nog meer verdeeldheid in de samenleving. En de ANC die zocht bondgenootschappen als reactie daarop met communisten en Aziatische groeperingen in Zuid-Afrika. Ze wilden campagnes voeren. Ze praktiseerden civil disobedience, dus burgerlijke ongehoorzaamheid, door bijvoorbeeld boycotts te organiseren, stakingen en andere subversieve activiteiten, vreedzame protesten over het algemeen.
Met welk doel?
Nou, dat was toch om die apartheidstaat te ontwrichten. Hè? En die segregatie tegen te gaan. Dus we zien ook vergelijkbare acties natuurlijk in de Verenigde Staten. Dus die boycotts, die sit-ins, noem maar op. En de ANC was gelukkig destijds wel verjongd. En dat is denk ik ook maar goed geweest. Want nou, dat kwam ook door die ANC Youth Movement, die Youth League. En die was destijds, werd Mandela ook vice-president van de partij, van de ANC. En Mandela die werd advocaat, die ging samenwerken met Oliver Tambo, dat was medeoprichter van de ANC Youth League. En dit werd eigenlijk de enige partnership in heel Zuid-Afrika, in de advocatuur, met zwarte advocaten. Die ook opkwamen voor de emancipatie van de zwarte bevolking. Dus daar was natuurlijk enorm veel vraag naar. Al helemaal binnen de context van apartheid en segregatie. En die twee die probeerden vervolgens hun kennis te gebruiken om bepaalde politieke doeleinden te behalen. Vooral ook die, wat ik eerder ook zeg, hè, die uitingen van civil disobedience. En toch, nou ja, zagen ze dat niet altijd even goed ging. Ze raakten geconfronteerd met bepaalde tekortkomingen. Een voorbeeld daarvan is dat in 1955 waren er zo'n 2000 politieagenten die naar Sophia Town trokken. Dat was een township waar de zwarte bevolking onder druk naar Soweto werd gestuurd. Die werden daar blootgesteld aan extreem weer en andere onmenselijke omstandigheden. Hele gezinnen werden uit die wijk getrapt, als het ware. En die campagne was eigenlijk onderdeel van de witte bevolking om woon- en zakendistricten in de stad wit te maken. Dus dat werd een nieuwe suburb voor witte mensen. Die werd daar gebouwd, waar Sophia Town eerst stond. Die wijk kreeg ook de naam Triomf. Wat natuurlijk nogal respectloos is in licht van al die gebeurtenissen. En de conventionele campagnes van burgerlijke ongehoorzaamheid die op dat moment werden gevoerd door Mandela en zijn compagnons. Het bleek wel dat die niet genoeg waren om dit soort ontwikkelingen tegen te houden eigenlijk.
Dat vreedzame protest, dat werkte niet.
Nee, precies. Dus wat ze zeiden, het is tijd voor gewapend verzet. Het is tijd om vuur te bestrijden met vuur. Hè? Hij zegt ook van een vrijheidsstrijder, dat zei Mandela zelf, die leert eigenlijk op een hele lastige en harde manier dat de onderdrukker de strijd definieert. Hè? Als de onderdrukker alleen maar geweld creëert, ja, dan heb je geen andere mogelijkheid om dezelfde taal te gaan spreken, als het ware. Als de onderdrukker alleen maar spreekt in termen van geweld, dan moet je ook vuur bestrijden met vuur. Dat was de retoriek, dat was het idee daarachter. En we zien ook vervolgens dat ook wel leidt tot onrust. En dat ook een beetje het begin is van een andere kant van Mandela die we misschien vaak toch kennen, die we vaak hebben gezien.
Leg eens uit.
Nou goed, die politieke doeleinden van de ANC en ook van die nieuwe ideeën, die werden in eerste instantie vastgelegd in de zogeheten Freedom Charter. En dat document bevatte eigenlijk de kernprincipes van dat noemden ze de South African Congress Alliance. Dat was een regenboogcoalitie waar we ook verschillende etnische groepen samen zien komen. En om dit handvest te creëren stuurde de ANC duizenden, echt tienduizenden vrijwilligers het veld in om zogenaamde freedom demands te verzamelen. Uit eigenlijk alle uithoeken van de samenleving. Dus je denkt aan townships en aan andere gemeenschappen waar dan die vrijwilligers naartoe gingen. Om ook gewoon met het gewone volk in gesprek te gaan. Hè? Dus ze gingen letterlijk vragen van wat vind je dat er in zo'n inclusief democratisch document moet komen, wat moet daarin vastgelegd worden? Nou, denk aan bijvoorbeeld mensen die zeggen, nou ja, educatie beschikbaar voor iedereen, ongeacht huidskleur, herverdeling van land, een leefbaar loon, maar bijvoorbeeld ook bepaalde democratische waarden, bepaalde vrijheidswaarden. En natuurlijk ook, men wilde natuurlijk ook af van dat apartheidssysteem.
Ja, dit klinkt allemaal nog
onschuldig. Nog wel.
Ja.
Dat document wordt aangenomen. En toen, en daar zien we dat het een beetje omslaat. In 1955 werd het aangenomen, officieel door de Congress of the People in Cliptown. Dat is in Soweto ook waar mensen eerder naartoe zijn gestuurd. En die bijeenkomst werd gestopt door de politie. Zij zagen dat als opruiing, als verraad. Terwijl het eigenlijk een heel inclusief en democratisch proces was natuurlijk. Nou, Mandela die wist te ontsnappen aan de politie. Hij had zich vermomd als melkboer op dat moment. En toen is hij ontsnapt. En die regenboogcoalitie die werd bestempeld als verraad. En Mandela werd met tientallen andere activisten een paar jaar later ook veroordeeld voor hoogverraad door de Zuid-Afrikanen. Hun pogingen die werden gezien als een vorm van communistische revolutie. En de huidige grondwet van Zuid-Afrika zien we echter dat die voor een groot deel nog wel gebaseerd is op die Freedom Charter en op die democratische waarden, die freedom demands. Dus nou ja, dat hele verhaal dat het hoogverraad zou zijn of dat het allemaal een subversieve, exclusieve actie zou zijn geweest. Nou ja, dat klopt natuurlijk niet helemaal.
Het is nu gewoon de basis van.
Het heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de huidige grondwet. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke politieke nalatenschap is geweest van Mandela. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Ja.
Escalatie dus. Want
escalatie, ja.
We zien dat het niet meer lukt om het op democratische of geweldloze manieren te bewerkstelligen.
Nee.
Wat gebeurt er daarna?
Die spanningen die lopen alsmaar op binnen het systeem van apartheid. De spanningen tussen de witte minderheid en de zwarte bevolking loopt steeds meer uit de hand. En begin jaren 60 stond het land ook op punt om het gemene West te verlaten. Net als Rhodesië eigenlijk. Omdat Groot-Brittannië de apartheid ook niet langer tolereerde. Dus nogmaals, hè, zelfs Groot-Brittannië had zoiets van, jongens, hou eens even.
Doe eens normaal.
Ja. En nou ja, Mandela wist zich in die tijd na die uitspraak, hè, hij was als verrader bestempeld, wist hij zich ondergronds te manoeuvreren. Daar was hij heel erg goed in. Werd altijd gezegd dat hij de autoriteiten eigenlijk één stap voor was. Hij was daar heel handig in. Hij wist ook de ANC over te halen om ondergronds eigenlijk, wist hij de ANC te overhalen om geweld te gebruiken. Of in ieder geval niet meer alleen maar te focussen op vreedzaam protest. En Mandela die werd hoofd van Umkhonto weSizwe. Dat is de paramilitaire tak van de ANC. Iets wat veel mensen misschien ook niet weten, dat weet ik niet. En dat werd gevormd na een hele belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Namelijk de Sharpeville Massacre.
Wat gebeurde daar?
Nou, dan hebben we het over het township van Sharpeville. Er waren zo'n 7000 demonstranten die naar een politiebureau trokken, omdat ze de erbarmelijke situatie niet meer aankonden. De politie opende toen het vuur en er vielen ongeveer 70 doden, waaronder zo'n 30 kinderen. Een reden dat zo'n belangrijke gebeurtenis is geweest, is ook omdat die moorden werden vastgelegd op beeld. Die werden verspreid in de pers. Het was te lezen in kranten. En het was de eerste keer dat heel veel mensen buiten Zuid-Afrika ook geconfronteerd werden met de gruweldaden van dat apartheidsregime. Dus heel veel gewone burgers die in één keer zagen wat daar allemaal aan de hand was. En als reactie daarop zie je dat die paramilitaire tak van de ANC ook steeds actiever werd onder leiding van Mandela. En die acties van die tak die waren vooral gericht op het plaatsen van explosies bij overheidsgebouwen bijvoorbeeld, overheidsinstituten. Wat ervoor zorgde dat de overheid de organisatie of de paramilitaire tak van de ANC bestempelde als een terroristische organisatie. En daardoor ook meer zich meer gerechtvaardigd voelde om die organisatie ook hardhandig aan te pakken.
Kregen zij steun uit andere landen?
Ze kregen vooral steun van de bondgenoten die ze ook al hadden gesloten in Zuid-Afrika. Dus wat ik zeg, het was een regenboogcoalitie. Dus er zaten communisten bij, witte communisten bijvoorbeeld. Er zaten ook mensen met een Aziatische achtergrond bij, die eigenlijk allemaal dat onrecht in de samenleving zagen. En je ziet ook dat inderdaad in het buitenland dat mensen met dezelfde soort sentimenten zeker wel empathie hadden voor die organisatie. Vooral ook omdat het eigenlijk, ja, dat apartheidssysteem liep de spuigaten uit in de pogingen die tot op dat moment eigenlijk gewaagd werden om van dat systeem af te komen, werkte gewoon niet. Dus het was tijd voor iets nieuws en ze hadden daar iets nieuws op gevonden. Maar dat, nou ja, goed, Mandela werd uiteindelijk wel opgepakt. Hoe, dat weten we niet zeker. Hij had zich op dat moment als chauffeur vermomd. Hij heeft allerlei vermommingen gehad. En hoe ze erachter zijn gekomen, nou ja, goed, sommige mensen denken dat het een tip van de CIA was. Andere mensen zeggen, nou ja, de ANC was ook niet altijd even professioneel in de manier waarop ze te werk gingen. Dus mogelijk heeft het daar ook weer mee te maken. Maar goed, dat het is gebeurd is denk ik belangrijker dan hoe het is gebeurd. Daarna werd hij berecht. Er vond een proces plaats in Rovinia. En er was destijds sprake van een eventuele doodstraf voor Mandela en andere subversieve elementen in de maatschappij. En Mandela die las toen zijn befaamde verweerschrift. En dat duurde zo'n 4 uur. Hij vond het niet erg om naar zijn eigen stem te luisteren, denk ik. En de boodschap was redelijk duidelijk. Hij zei eigenlijk, nou ja, als je parafraseert, ik wil een democratische maatschappij waarin iedereen eigenlijk een waardig leven kan leven. En iedereen moet gelijke kansen hebben. En als het nodig is, ben ik hiervoor bereid om te sterven. Waarmee die eigenlijk zei, ik ben eigenlijk al voorbereid op die doodstraf. En toch kreeg hij geen doodstraf. Hij kreeg levenslang. En hij kwam terecht in de gevangenis op Robben Island.
Was hij toen al internationaal bekend?
Vanwege zijn pogingen in die zin wel, maar natuurlijk niet zo, bij lange na niet zo bekend als dat hij daarna werd. In de gevangenis is hij, net als wat we bij de andere Pan-Afrikanisten zagen, is hij steeds meer gaan nadenken over de politiek. Of hij nou radicaler is geworden in de gevangenis, dat, ik weet niet of we dat kunnen zeggen. Maar we zien dat op het moment dat hij daaruit komt, dat hij neergezet wordt als held natuurlijk. Maar daar zitten ook nog wat haken en ogen achter.
Ik las dat hij ook een deeltje heeft gekregen tijdens zijn gevangenis, tijdens zijn gevangenschap. Dat hij eerder vrij mocht komen in ruil voor niet-activistisch leven in Transkei, een van de deelstaten daar.
Ja.
Waarom koos hij ervoor om niet gewoon de gevangenis uit te gaan? Waarom koos hij ervoor om daar te blijven?
Nou, hij kwam in de gevangenis terecht en hij was gescheiden van zijn gezin natuurlijk in die gevangenis. En dat was voor hem gewoon zowel fysiek als mentaal zo'n zware tijd. En net als Mugabe stierf zijn zoon bijvoorbeeld ook toen hij in de cel zat.
Oh, ja.
Daar kwam hij pas veel later ook achter en beide konden niet aanwezig zijn bij de uitvaart. Ja, goed, hij hield eigenlijk een van de weinige dingen waar hij nog aan vast kon houden in de gevangenis. Was eigenlijk die rol die hij als activist heeft gespeeld. Hè? Zolang het land niet vrij is, probeerde hij zich toch te verzetten. En dat was vanuit de gevangenis natuurlijk een stuk moeilijker, maar we zien dat deze figuren natuurlijk in de gevangenis ook wel vaak gezien worden als een martelaar. En dat was bij Mandela ook niet anders.
Kon hij daar zijn activistisch werk ergens in voorzetten? Kon hij lezen, schrijven, contact met de buitenwereld onthouden?
Hij mocht heel weinig brieven schrijven in de gevangenis. Maar zijn brieven zijn wel een inspiratiebron geweest natuurlijk. En nog steeds zijn de dingen waarop die reflecteren in de gevangenis, die zijn nog steeds in tekstvorm te vinden. En zijn nog steeds heel belangrijk en invloedrijk. Maar we zien wel dat het neerhalen van het apartheidsregime een moeizaam proces was toen hij in de gevangenis zat. En dat kwam niet alleen omdat hij in de gevangenis zat, maar zelfs na pogingen van de Verenigde Staten van Amerika om de witte Nationalist Party over te halen om apartheid af te schaffen. Door middel van onder meer boycotts zien we dat het nog steeds echt heel erg moeizaam verliep.
Nou, gaan we even een stapje in de tijd maken, fast forward, 27 jaar later. Inmiddels is het 1990.
Ja, ja.
Apartheid is er nog steeds.
Ja.
We noemden hem net al, de klerk is aan de macht gekomen in Zuid-Afrika.
Ja.
En die besluit in 1990 om Mandela vrij te laten.
Ja, nou klopt.
Waarom zou je dat doen?
Nou ja, de Klerk was een progressiever stemgeluid. Hè? Ik bedoel, er was steeds minder steun voor apartheid. Er gingen ook steeds meer bedrijven weg uit Zuid-Afrika, omdat ze zoiets hadden van, wij willen dit apartheidsregime niet meer steunen. We zien ook dat, en dat wordt vaak niet gezegd, maar uiteindelijk zien we ook dat de Cubanen een heel belangrijke rol hebben gespeeld in het toebrengen van een klap aan dat apartheidsregime. Ze hebben het Zuid-Afrikaanse regime redelijk effectief weten aan te pakken. Ze stuurden eind jaren 80 troepen, dat waren voornamelijk zwarte soldaten eigenlijk, die stuurden ze naar Angola en Namibië. En dat had een groot effect eigenlijk op Zuidelijk Afrika, vooral ook de relaties tussen de witte en de zwarte bevolkingen. En toen Mandela werd vrijgelaten, bedankte die ook eigenlijk als eerste de Cubanen voor hun hulp en voor hun inspiratie, omdat ze, nou wat ik zeg, apartheid echt wel een flinke klap hebben weten te geven. En Mandela die sprak ook vol lof over de Cubanen, hoe ze eigenlijk de mythe van onsterfelijkheid van de witte onderdrukker hebben uitgewist, als het ware. Omdat het, wat ik zeg, het waren vooral ook zwarte troepen die ze inzetten. En in het Westen is dat best wel genegeerd. Maar toch zien we dat ook best wel veel bedrijven uit het Westen daar weg zijn gegaan, omdat ze dachten, ja, dat apartheidsregime is ook gewoon niet meer lucratief. Daarnaast zien we ook nog wel dat het apartheidsregime, dat de witte bevolking profiteerde economisch ook van de zwarte bevolking, omdat zij goedkoop arbeid leverden. Dus deels is dit omdat de Klerk zelf zei dat het een terrible wrong was en dat hij daar ethisch bezwaar tegen had. Je kan je natuurlijk afvragen of het misschien toch ook wel, of dat er een idee achter zat van dit is niet heel erg goed voor de economie en voor het land aan zich. En een jaar later liet hij Mandela dus vrij. Dat werd gedaan op bevel van de Klerk, een jaar nadat hij aan de macht kwam, de Klerk. En het verbod op de ANC werd opgeheven, want de ANC was verboden. En het volk had eigenlijk een politiek figuur nodig die waardigheid en zelfbeschikking van het Afrikaanse volk zou vertegenwoordigen. Ze zagen Mandela eigenlijk als het figuur daarvoor. En toen werd hij in 1994 de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Dat is een enorme stap die hij heeft gemaakt dan.
Ja.
Hoe kon het dat je van zo'n strikt apartheidsregime dan 4 jaar later opeens een zwarte president hebt?
Ja, hoe kan dat? Nou ja, goed, Mandela die wist de massa's voor zich te winnen. Ook omdat hij nooit een compromis heeft gesloten in de gevangenis. Dat hielp natuurlijk ook. Hij werd gezien als een martelaar in die gevangenis. En zowel de zwarte als de witte bevolking van Zuid-Afrika, die zag hem als een charismatisch persoon. Zijn rags to riches verhaal was echt een inspiratie ook. Hoe die is begonnen en hoe die is geëindigd. Omdat heel veel mensen zich ook konden inleven in zijn situatie, hoe die is begonnen in zijn leven. Hij wist uiteindelijk zichzelf ook wel een beetje in de watten te leggen toen hij president werd. Hij schepte vaak op dat hij rijke zakenmensen kon een beetje wist uit te melken en geld te winnen voor goede doeleinden. Maar de vraag was of er misschien toch soms een beetje sprake was van belangenverstrengeling, want hij organiseerde ook dure bruiloften en hij liet zich toch wel rondvliegen in privéjets. Leefde best een comfortabel leven. Maar die schimmige manier van fondsen werven, dat was misschien wel een van de weinige activiteiten waarvan we kunnen zeggen dat het niet helemaal kosher was. En die zijn goede naam misschien een beetje wisten aan te tasten. Want al helemaal als we hem vergelijken met iemand als Mugabe natuurlijk, denk ik. Want het was toch echt wel ook een man van het volk. Hij verlaagde, toen die president werd, verlaagde die bijvoorbeeld zijn salaris. En 1/3 van zijn loon ging toen naar een fonds om kinderen te helpen. Kinderen in armoede. En hoewel die fondsen misschien niet altijd even sober werden geworven, gingen die financiën toch wel vaak ook naar het volk en naar de ANC. Campagnes van de ANC. Nou ja, als dat het ergste is, dan kan je afvragen hoe erg het is natuurlijk.
Voor velen kwam dus in 1994 echt een ondenkbare droom uit. President en dan ook nog eens Nelson Mandela. Duizenden mensen zongen toen ook het volkslied. Ik wil een stukje laten horen van het
Zeker.
Volkslied van Zuid-Afrika.
Chava sa Jesus, o feliz é tendo a lema sua.
ontzettend hoopvolle tijden lijken mij dit.
Ja.
Ik durf het bijna niet te vragen na alle vorige afleveringen over de leiders. Hoe is het daarna gegaan?
Beter, denk ik, zou ik in ieder geval zeggen. Minder tragisch in ieder geval. Maar goed, de standaard ligt misschien ook een beetje laag, dat weet ik niet.
Apartheid wordt afgeschaft.
Ja, uiteindelijk. Maar goed, hè, wat ik eerder ook al zei, ik twijfel een beetje over de manier waarop ik het moest verwoorden. Want officieel werd het afgeschaft. Maar we zien dat het in de praktijk nog steeds wel bestaat. Vandaag de dag zelfs nog. Op een minder officiële manier, maar het bestaat nog wel. En een groot probleem was tijdens zijn presidentschap was dat veel ministers van de ANC weinig politieke ervaring hadden. Die partij was ook verboden geweest en nou ja, ze mochten niet meedoen natuurlijk. Gepaard met het feit dat veel voormalige machthebbers van de witte minderheid, dus dat waren eigenlijk die voormalige leiders van het apartheidsregime, die wisten de boel een beetje te saboteren. Hè. Ze kregen sleutelposities in de overheid en ze wisten alsnog op die manier ook hun racistische ideologie nog steeds te verspreiden. Dus je ziet dat, hè, dat de mensen die van die witte minderheid die misschien wat meer politieke ervaring hadden, die wisten ook die besprekingen, die politieke besprekingen toch te manipuleren. En dat is natuurlijk een negatief gevolg geweest. En dat heeft er ook wel toe geleid dat het apartheidsregime in de praktijk niet helemaal was afgeschaft zoals we dat zouden willen zien.
Met het appijn van die apartheid is natuurlijk die verdeeldheid vanzelfsprekend niet weg. Want hoe gaat Mandela daarmee om? Hoe pakt hij dat aan om toch een één land te bouwen?
Nou, hij zag wat er gebeurde in landen om zich heen. En hij had ook bijvoorbeeld heel veel kritiek op de manier waarop Mugabe te werk ging. Hij zag wat voor een verdeeldheid er daar was. En toen heeft Mandela bewust na 5 jaar gezegd, ik stop ermee. Zijn zittingstermijn was 5 jaar en hij zei, daar hou ik me ook aan. Dus waar Mugabe eigenlijk weigerde af te stappen en zei dat alleen God hem van de troon kon stoten, zei Mandela dat het wel genoeg is geweest nu. En een doel daarvan, een doel van Mandela, was dan ook om zijn opvolgers eigenlijk te ontmoedigen om zo'n zittingstermijn af te schaffen. Hè, dus hij probeerde daarmee ook te zeggen, hè, probeer je niet te laten verleiden door die autoritaire mogelijkheden die misschien bestaan. En daarom zei hij ook, hè, genoeg is genoeg. En dat was ook een grote kritiek nogmaals op Mugabe. Een grote kritiek van Mandela op Mugabe.
Ja, ik lees hier een quote van Mandela over Mugabe. En dan zegt hij, the trouble with Mugabe is that he was a star, but then the sun came up.
Zo zie je inderdaad. Hè. Ik bedoel, hij zei ook, hè, je moet weten wanneer het genoeg is. Je moet dat niet uitmelken. En ik denk in die zin dat Mandela zich heel erg goed ook heeft weten te positioneren als een heel iconisch figuur. Want op politiek vlak wist hij uiteindelijk niet heel veel concreets klaar te spelen, misschien. Althans niet zoveel als de andere leiders waar we het over hebben gehad. Hij wordt ook wel eens een beetje onwetend genoemd op het gebied van politiek en economie. En de economische problemen die worden dan, of in ieder geval dat gestuntel wat we zien, dat wordt ook vaak toegeschreven aan het feit dat hij tientallen jaren alleen in de gevangenis heeft gezeten. Hij werd daar bewust geïsoleerd. En dat heeft natuurlijk een flinke impact op iemand. Ik bedoel, als jij 27 jaar later de gevangenis uitkomt en je bent compleet geïsoleerd geweest en je ziet dan in één keer de moderne wereld. Nou goed, dan kom je voor wat verrassingen te staan.
Ja, dat snap ik. Ja.
Dus dat is niet zo gek misschien. Dat je niet helemaal weet misschien hoe de wereld precies werkt als je zo lang hebt vastgezeten. Maar ik denk dat het wel echt een onbetwistbaar feit is dat Mandela gewoon een icoon is geworden. En een man die wist wat het inhield om het volk samen te brengen, wat daarvoor nodig was. Hè. Hij promote harmonie en hij probeerde bruggen te bouwen. En in een samenleving waar alles, ja, toch vrij letterlijk zwart-wit was, zag hij meer nuance. En zag hij ook mogelijkheden om twee tegenpolen op een of andere manier toch samen te brengen. En we zien ook dat hij bij zowel de witte als de zwarte bevolking heel populair was.
Zie je ook buiten Zuid-Afrika dat hij als voorbeeld wordt gezien? Want wat ik in ieder geval merkte bij de vorige afleveringen is dat al die Pan-Afrikanisten en al die leiders naar elkaar keken. Ja. Dat zat ook allemaal ongeveer in dezelfde periode. We hebben het in de jaren 50, jaren 60, een stuk jaren 80 nog. Dit is veel later dat zich dit afspeelt. Zie je dan dat er nu nog steeds een blijvende invloed is van Mandela in het continent Afrika?
Zeker, maar ik denk ook daarbuiten nog. Hè. Ik bedoel, we moeten niet vergeten dat hij destijds ook wel kritiek heeft gehad. Ik zei het eerder ook al, hij sprak vol lof over Cuba en hij had ook toch wel bondgenoten zoals Arafat. En Gaddafi heeft hij ook toch positief over gesproken. Wat soms ook wel weer leidde tot frustraties bij het Westen. Maar hij zei ook wel, en hij had toch ook wel die hele retoriek waar we het eerder ook over hebben gehad bij andere leiders, van hè, wij doen het op onze manier. En wat jullie denken dat fout is, is niet per se fout. En dat idee is natuurlijk heel erg blijven hangen. Ik denk dat we wel anders naar hem moeten kijken dan er vaak naar hem wordt gekeken. Ik bedoel, hij wordt vaak toch door mensen gequote, zonder dat mensen misschien veel over hem afweten. Want een quote van Mandela staat natuurlijk altijd mooi op je Instagram-pagina. Ja, we zien dat natuurlijk, dat hij ook een hele... We hebben natuurlijk zijn geschiedenis kort behandeld, zijn leven. Maar het is een... Ik denk dat we daar op een wat meer genuanceerde manier naar mogen kijken. En ook naar die nalatenschap. Zodat we hem ook binnen de bredere context van Afrika kunnen plaatsen en het continent. En ook het Pan-Afrikanisme. En dat hij bijvoorbeeld ook inzag dat Mugabe een omstreden figuur was. Waar hij in eerste instantie ook wel positieve gevoelens voor had. Maar hij zag ook, het is een heel lastig figuur. Dus ik denk dat, ja, als we iets van hem kunnen leren, dat het ook belangrijk is om toch genuanceerder te kijken naar dit soort situaties. Dat we niet alles meteen moeten labelen als positief of negatief. Of iemand moeten labelen als een schurk of als een held. Want we zien ook bij Mandela dat er heel veel dingen in zijn leven zijn gebeurd waar mensen misschien niet van af weten. Als je kijkt naar de omstandigheden van de tijd waarin hij leefde, heel begrijpelijk waren. Ik bedoel wat hij zegt, hè. Soms dan is het zo dat de onderdrukker alleen maar de taal van geweld kent. Nou, wat ga je dan doen om toch te communiceren? Dan moet je misschien diezelfde taal gaan spreken. Dat is niet. Ik probeer hier natuurlijk geen betoog voor geweld te voeren natuurlijk. Maar misschien kunnen we er op een andere manier naar kijken. En kunnen we dat soort uitingen van geweld. En in dit geval waren het vooral natuurlijk bombardementen bij overheidsgebouwen. Maar we zien op andere plekken in het Afrikaanse continent ook uitingen van geweld. Dat we dat misschien ook kunnen contextualiseren. En dat we kunnen zien waar het in ieder geval vandaan komt. Want ik denk dat bij zowel de geschiedenis als de politieke wetenschap en andere vakken heel belangrijk is dat je contextualiseert. En dat je ook begrijpt dat het uitleggen niet hetzelfde is als rechtvaardigen.
Dat vind ik een mooie afsluiter voor deze aflevering over Nelson Mandela. Bedankt voor het luisteren naar deze miniserie over Pan-Afrikanisme. Het was weer lastig kiezen. En misschien moeten we binnenkort nog eens een vervolgserie maken met nog meer belangrijke leiders uit Afrika. Bijvoorbeeld een meer hedendaagse reeks met vrouwelijke leiders. Zou dat misschien een idee zijn?
Goed plan.
Wie weet. In ieder geval heel erg bedankt. Thomas Overdijk, docent politicologie aan de Beste Universiteit van Nijmegen.
Nou, jullie ook bedankt.
De redactie was in handen van Ruben Elands. En graag tot de volgende keer.